Hervormingsvrienden, zo mag ik u vanavond wel noemen, van harte welkom hier in de kerk van Middelharnis. En wij hopen hier vanavond een goede avond te mogen hebben. En als we dan u verwelkomen, dan in het bijzonder ook de christelijke gemeente zangvereniging Advendo uit Nieuwe Tongen, onder leiding van Peter Wildeman en ook de organist Michel de Wit. Ja, zo mogen we hier samen zijn om het wonder van de hervorming te herdenken, daarvan te horen, daarvan te zingen. Namens het comité in de Rechterstraat willen we ook de kerktelefoonluisteraars noemen. Wij hopen dat u ook een goede avond met ons mag hebben. En dat bovenal ook deze avond mag zijn tot eer van God en tot zaligheid van onze zielen. Dan willen wij beginnen met het zingen van Psalm 33, het tweede en het vijfde vers. Het tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van zijn gunst. En het vijfde vers, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van s'Heere mond. Psalm 33, het tweede en het vijfde vers.
Thank you.
samen de Heere om zijn zegen vragen voor deze avond. Hier in de hemel, zojuist hebben we gezongen van uw woord. En dat woord van u, dat blijft tot in der eeuwigheid. En dat woord dat mag nog gepredikt worden. Dat hebben we aan u te danken. Dat is ook het wonder wat u gegeven hebt in de reformatie. En nu zijn we hier samengekomen om dat wonder wat u gegeven hebt, om dat te herdenken. Om er u voor te danken. Want danken en denken hebben alles met elkaar te maken. En als u ons leert danken, dan zullen we aan u denken. Heere, we moeten het u belijden. Wij vergeten zo gemakkelijk die weldaden van u. Ons geheugen heeft ook zo geleden door de zonde. Maar nu wilt u ons nog leiden door uw Heilige Geest. En dan kunnen we er niet meer omheen. Ja, dan kunnen we niet meer om hem heen. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, want het gaat om hem. Want u wilt zondaar en zonderessen leiden tot hem. Want buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dan wilt u ons dat ook vanavond leren. Heer, zo hebt u Luther bezield met uw Heilige Geest, dat hij daarvan mocht getuigen dat de mens alleen maar door het geloof zalig kan worden. Alleen door het woord. Alleen door uw Geest. Heer, zo vragen we u, leid ons in het spreken en in het denken en in het zingen door uw Geest. Dat wij er klein onder worden. Onder die weldaden van u. En dat ze ons brengen tot die weldoener. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hij die in de wereld is gekomen om zondaren te redden. Als wij hem nog niet kennen, Heer, wilt u dan deze avond daartoe gebruiken dat het anders wordt. Want zo kunnen we niet verder. En ook als wij door uw genade hem mogen kennen, wilt u dan die kennis verdiepen. Heere, zegen zo dit samen zijn. En dan komen in alle ootmoed en afhankelijkheid tot u. En wij bidden u, wilt u nog doorgaan met uw werk van zaligheid. Dan is er zoveel afval. Wat is het dan nodig, Heere, dat we hervormd worden? Dat we bekeerd worden. Maar dan geldt het ook ons land en volk. U hebt het beloofd. Dat uw werk door zal gaan tot aan het einde der tijden. Maar dan is dat geen vanzelfsprekende zaak. Dan hebben we u ervoor te bidden. Heer, en daarom bidden wij u. Wilt u nog velen toebrengen. Tot de gemeente die zalig wordt. Ja, ze zullen komen, daar zorgt u voor. En wat is dat gelukkig. Dat u daar zelf voor zorgt. Maar dan wilt u de prediking nog gebruiken. En dan zijn er zoveel die daarvan vervreemd zijn. Heren, wilt u nog een revijn maken. Dat zetten wij met z'n allen niet in elkaar. Maar u kunt het maken. Ook wat betreft ons land en volk. Dat uw woord nog harten mag raken. Dat mensen komen tot geloof en bekering. Heren, zo vraag u ook voor degenen die naar hier niet konden komen en graag hadden willen komen, maar die door ziekte of andere omstandigheden verhinderd zijn. Gedenk ook degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Zo wacht alles op u. En wij vragen het u. Niet omdat we het verdiend hebben. En zo bidden wij u. Zegen ons. En wilt u zo wereldwijd nog wonderen doen. Wonderen van geloof en bekering. En zegen daartoe ook het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Ja, uw koninkrijk zal vol worden. En u bent nog bezig. Om mensen te trekken uit deze tegenwoordige boze wereld. Hieraan kunnen we het weten. dat we ook vanavond uw woord mogen horen. Heere, wilt u het zegenen? Ja, wij bidden het u in de vergeving van al onze zonden, wetende dat wij er geen recht op hebben. Maar doe het om uw naams wil, Heere. Ja, zo bidden wij het u, om Christus wil, uit genade. Amen. Wij openen nu Gods heilig woord en we lezen een gedeelte uit 2 Koningen 6. 2 Koningen 6, de verzen 8 tot en met 23. En we lezen hier Gods woord als volgt. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende, mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Maar de man Gods zond heen tot de koning van Israël, zeggende, wacht u dat gij door die plaats niet trekt, want de Syriërs zijn daarheen afgekomen. Daarom zond de koning van Israël heen aan die plaats, waarvan hem de man Gods gezegd en hem gewaarschuwd had, en wachtte zich al daar niet eenmaal, nog tweemaal. Toen werd het hart van de koning van Syrië onstuimig over deze handel, en riep zijn knechten en zeide tot hen, zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zij voor de koning van Israël? En een van zijn knechten zeide, nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, geef de koning van Israël te kennen de woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En hij zeide, gaat heen en ziet waar hij is, dat ik zend en hem halen laten en hem werd te kennen gegeven, zeggende, zie, hij is te dood dan. Toen zond hij daarheen paarden en wagens en een zwaar heer, welke des nachts kwamen en omsingelden de stad. En de dienaar van de man Gods stond zeer vroeg op en ging uit. En zie, een heer omringde de stad met paarden en wagens. Toen zeide zijn jongen tot hem, ach mijn heer, hoe zullen we het doen? En hij zeide, vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zeide, Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. En de Heere opende de ogen van de jongen dat hij zag. En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagen rondom Elisa. Als zij nu tot hem afkwamen, bad Elisa tot de Heere en zeide, sla toch dit volk met verblindheden. En hij sloeg hem met verblindheden naar het woord van Elisa. Toen zeide Elisa tot hen, dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volgt mij na en ik zal u leiden tot de man die gij zoekt. En hij leidde hen naar Samaria. En het geschiedde als zij te Samaria gekomen waren, dat Elisa zeide, Heere, open de ogen van deze dat zij zien. En de Heer opende hun ogen dat ze zagen. En ziet, zij waren in het midden van Samaria. En de koning van Israël zeide tot Elisa als hij hen zag, zal ik hen slaan? Zal ik hen slaan, mijn vader? Doch hij zeide, gij zult hen niet slaan. Zoudt gij ook slaan, die gij met uw zwaard en met uw boog gevangen had? Zet hun brood en water voor, dat ze eten en drinken en tot hun heer trekken. En hij bereidde hun een grote maaltijd, dat ze aten en dronken. Daarna liet hij hen gaan, en zij trokken tot hun heer. Zo kwamen de bende van de Syriërs niet meer in het land van Israël. En Elisa bad, zo lezen we dan in vers 17, en zei de Heere, open toch zijn ogen. Daar willen we in het kort bij stilstaan. Bij die geopende ogen waarom Elisa heeft gebeden. En vormingsvrienden, zo de Heer het ons geeft, volgende week dinsdag 31 oktober, dan is het 478 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen sloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg. Dat was het begin van de hervorming. En wat is er niet gevolgd op die daad van geloofsmoed? Nu is de hervorming niet een daad van Luther of van Calvijn. Nee, het is voluit een daad van de Heere God. Ja, hoe zingen we er niet van? Als wij zingen, naar het psalmvers, naar het psalm 77. En ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Op de daden van God hebben we te letten. Daar moeten we oog voor hebben. Groot is het wat de Heer gedaan heeft in de hervorming. Zijn woord kwam weer centraal te staan. Het altaar verdween uit de kerk. Dat stond niet meer in het middelpunt. En daarvoor in de plaats kwam de kansel in het middelpunt te staan. Met klankbord. Iedereen moest het horen. Het woord van God. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Ja, en het ware geloof. Ja, dat is niet een zaak die je kunt verdienen. Nee, dat is een zaak van genade alleen. En hier hebt u de drie grondzuilen van de reformatie. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. Door het woord alleen. Door het geloof alleen. Door genade alleen. En zien wij dit wonder van de hervorming. Hebben we er al oog voor gekregen dat dat woord weer op de kansel is teruggekomen. Dat het gepredikt mag worden. Tot aan de dag van vandaag toe. Ja, zien wij dit wonder met het oog van het geloof? En hebben we de Heer er al voor leren danken? Als de Heer ons oog en hart opent voor zijn wonderen. Ja, dan gaan we die wonderen ook bewonderen. Dan gaan we de Heer voor danken. Dan geven we hem de eer. Ja, dan gaan we ervan zingen. Niet alleen met onze mond. Maar met hart en stem. Ja, dan is er reden genoeg om hervormingsdag te vieren. Dan zien we dat de Heer van ouds af wonder heeft gedaan. In de geschiedenis van de strijdende kerk op aarde heeft de Heer wonder op wonder doen horen. Anders dan had ze het nooit in die strijd uitgehouden. En we horen hier ook van in de geschiedenis die we zojuist gelezen hebben uit 2 Koningen 6. Er was oorlog tussen Syrië en tussen Israël. De koning van Syrië, Ben-Hadad, deed invallen in het heilige land. En hij beraadslaagde telkens, natuurlijk in het geheim met zijn officieren, hoe men het beste Israël kon veroveren. Maar wat voor hinderlagen ze ook uitdachten. Telkens bleek koning Joram hem te gauw af te zijn. De zorgvuldig voorbereide plannen vielen telkens weer in duigen. En dat gebeurde niet één keer, niet twee keer, nee, iedere keer. Geen wonder dat de koning van Syrië aan verraad gaat denken. En wat doet hij? Hij roept zijn mannen bij elkaar en zegt tot hen, zult gij mij dan niet te kennen geven wie van de onze zijn voor de koning van Israël? Met andere woorden, wie pleegt er nu hoogverraad? En een van zijn knechten neemt dan het woord, nee meneer koning, maar Elisa de profeet die in Israël is, geef de koning van Israël te kennen. De woorden die gij in uw binnenste slaapkamer spreekt. En zo was het. Krijgsplannen van Syrië maakten de Heere Elisa bekend en deze waarschuwde de koning. En als Ben-Hadad dit weet, dan geeft hij bevel uit te zoeken waar die profeet Elisa zich bevindt. En dan komt de boodschap. Zie, hij is te dood dan. Dan zendt de koning van Syrië een expeditie naar Dothan om Elisa in hechtenis te nemen. Die man moet gedood worden, die moet uit de weg geruimd worden. En hoeveel malen zijn deze woorden niet gesproken in de tijd van de hervorming? Die man, Luther, moet gedood worden. Dan zal de rust wel weer terugkeren in de kerk. Maar als de Heere werkt, wie zal het dan keren? En dat zien we zo duidelijk bij Elisa. Midden in de nacht komen de Syriërs en ze omsingelen Dothan, dat kleine plaatsje dat daar gelegen is, te midden van de bergen. Een heel leger zendt Ben-Hadad daarheen, paarden, wagens en een zwaar heer, zo staat er. Was dat nodig? Om één man te pakken te krijgen? Een man die geen ander wapen bij zich had dan het zwaard des geestes. En dat is Gods woord. Maar de wereld is bang voor één enkel gelovige. Het rijk der duisternis voelt goed aan dat één getuige van Christus een gevaar kan zijn voor de heerschappij van Satan. Ja, zo willen zij Elisa in hechtenis nemen. En als Elisa dan die paarden, die wagens ziet, dat hele leger wat daar gekomen is, naar Dothan. Dan is hij niet bang. Als zijn knecht dit leger ziet dan weet hij direct dat het om zijn meester Elisa te doen is. En verslagen uit hij de klacht, ach mijn heer, hoe zullen we het doen? En de angst is hem om het hart geslagen. Hoe kan één man het redden tegen zulk een overmacht? Elisa die kan hier tegenover toch niets beginnen. Hoe zullen we het doen? En hoe vaak hebben de reformatoren die klacht niet gehoord? Luthers vrienden hebben hetzelfde gezegd toen hij ging naar de Rijksdag te Worms. Wat moest hij in zijn eentje beginnen tegenover zulk een overmacht van pausen, kardinalen, bisschoppen en keurvorsten? Hoe zullen we het doen? Ja, dit is steeds weer de vraag geweest van Gods strijdende kerk op aarde. Als gezien wordt op de overmacht van de vijanden. En wordt deze vraag ook vandaag de dag niet gehoord. Hoe zullen we doen? Hoe moet dat toch verder? Ook in de tijd waarin we leven met Gods kerk. De afval wordt hoe langer hoe groter. De secularisatie, de verwereldlijking, die neemt maar toe. En hoe is het in de kerk? Waar is de liefde? De liefde tot God, de liefde tot het woord. De liefde onder elkaar. Ja, de zuivere prediking die naar de schrift is, die krijgt het hoe langer hoe meer te verduren. Ja, hoe zullen we doen? Ja, er is niets nieuws onder de zon, hervormingsvrienden. De kerk van Christus is altijd omringd door vijanden. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Jazeker, als we nog met die vorst der duisternis meegaan, dan maakt hij het ons zo moeilijk niet. Dan maak je nog heel veel van hem. Maar je nog vroom zijn ook, maar dan vroom tussen aanhalingstekens. Als je je maar niet overgeeft aan die koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Maar als we overgezet worden van het rijk van de duisternis in het rijk van het licht hangen, dan komt de Satan daarop af, zo fel die kan. En dan kom je in de strijd te staan. Maar gelukkig als we zo in die strijd komen te staan. Die strijd van het geloof. Je kent u die strijd? Elisa, wat doet hij als hij de noodkreet hoort van zijn knecht? Vlucht hij weg? Nee, hij vertrouwt op de Heere zijn God. We horen hem zeggen tot zijn knecht, vrees niet. Want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Dat is nu de kracht van het geloof. En door de kracht van datzelfde geloof hebben velen getuigd, gestreden en geleden. Ze hebben de galg, de brandstapel niet gevreesd. Zingend zijn ze zelfs die weg gegaan. Ja, toen Luther naar Worms zou gaan en men trachtte hem tegen te houden, toen zei hij, al waren er in Worms zoveel duivels als pannen op de daken, ik zal toch gaan. Vrees niet, zo spreekt Elisa, dat is de taal van het geloof. Bij de profeet is niet de minste angst te bespeuren. Hij heeft zijn leven mogen stellen in Gods hand. En hij weet dat de Heere machtiger is dan wie dan ook. Dat horen we dan ook heel duidelijk uit die woorden, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Ja, de jongen van Elisa die denkt dat de macht en de overmacht aan de zijde van de vijand is. Maar de profeet ziet veel verder en dieper. Hij ziet niet alleen op de dingen die voor ogen zijn. Maar hij mag zien met het oog van het geloof op de Heere. Hij ziet de hemelse heerscharen die tot hulp gereed staan. En hoe groot ook de macht van de koning van Syrië is, de Heer is toch machtiger. En vanuit het geloof in de almacht van God spreekt Elisa die woorden uit die met ons zijn meer dan die bij hen zijn. En het is de Heere die ons ook vanavond opmerkzaam wil zijn op dat meer. Er is aan Gods kant altijd meer dan aan de kant van de vijand. Ja, als wij zien op onszelf, als wij zien op de omstandigheden, ja, hoe moet het dan? Maar God is groter. Ja, als wij zien op onze zonde en schuld, ja, hoe moet dat dan? Ja, moet ik dan voor eeuwig omkomen? Ja, zeker, dat heb ik wel verdiend. Maar Gods genade is meer. Aan onze zonde en schuld is altijd nog een maat. Maar aan Gods genade is geen maat. Meer genade bij God dan zonde bij u. Meer gerechtigheid bij God dan ongerechtigheid bij u. Meer vergeving dan schuld bij u. Herkent u de kracht van dit geloof? Staat u in dit geloof? Dat is de vraag waarom het gaat ook vanavond. Dan mogen we hier met elkaar de hervorming gedenken. Dan zijn we ook hervormd, omgevormd, bekeerd tot God. Daar gaat het om. Want anders dan kunnen we het koninkrijk van God niet ingaan. Hoe heeft de Heer Jezus zelf ook niet gezegd? Zonder wedergeboorte, dan kunt u dat koninkrijk van God niet ingaan. Dan kunt u het zelfs niet zien. Kijk, en dat wil de Heer nu uitwerken, juist door zijn woord. Maar dan wordt het ook beleefd. Wie zal ons kunnen scheiden van die liefde van God in Christus? Niets en niemand. Vervolging niet, benauwdheid niet, gevaar niet, de galg niet, de brandstapel niet. Nee, niets kan Gods kinderen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En hier horen we Elisa getuigenis van afleggen. Vrees niet, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Hij vertrouwt op de Heer. De Heer die zal zijn kerk bewaren in alle gevaar. En hoe heeft Christus hier ook zelf niet van gesproken? Ziet, ik ben met u niet al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat is het wapen van Gods kerk. De Heer is aan onze zijde. En daarom bleef Elisa zo rustig. Hij geloofde dat de Heer hem niet zou begeven nog verlaten. En dit geloof is gunnend. Dan is niet, nou ja, ik heb het en een ander die ziet maar dat hij er komt. Nee, dan gunnen we het ook een ander. Dan gunnen we het zelf onze vijanden. En dan denk ik aan Guido de Bre. Aan wie heeft hij zijn geloofsbelijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis, opgedragen? Aan Philips de Tweede. Hij hoopte dat Philips de Tweede ook tot geloof zou komen. En hoe hebben de martelaren hier ook niet van getuigd? Hoe hebben ze niet gebeden voor hun vijanden? Ja, die gunnende liefde, die bemerken we bij Elisa. Zijn knecht is bevreesd. Hij ziet alleen op de gevaren, hij ziet niet op God. Daar is zijn oog blind voor. Ja, de mens buiten God en zonder Christus, die zit in het donker. Ja, we hebben de duisternis liever gehad dan het licht. En dat geldt aan ieder van ons. Weet u hiervan dat wij in het donker zijn terechtgekomen? En hoe gaat een mens in het donker zijn weg? Nou, dan scharrelt hij maar aan. Tastend gaat hij zijn weg. Ja, zo is het met een ieder van ons van nature. Ja, hoe kom je erachter dat het er zo met ons voor staat? Ja, het klinkt u misschien vreemd in de oren. Maar dat merk je pas als het licht van Gods genade opgaat in je hart en leven. Dan zien we in welke duisternis wij zijn terechtgekomen door onze zonde. Maar dan is het de Heilige Geest die ook laat zien dat er genade is bij Christus. Dat Gods Zoon nu juist gekomen is om licht te maken in de duisternis. Ja, als de Heer het licht maakt, of anders gezegd, onze ogen opent voor Christus. En dan ga ik alles anders zien. Dan ga ik alles in hem zien, Gods Zoon. En ziende op hem, dan hebben we niets te vrezen. Waar is uw oog op gericht? Staat u zich nog blind op de dingen van de wereld? Verwacht u het nog van de dingen van de wereld? Komt u om, als het zo blijft? Bid de Heer dan om geopende ogen. En dat deed nu Elisa. Hij bad de Heer. Heere, open toch zijn ogen dat hij zie. Hij wendt zich tot de Heer. Hij kon de ogen van de jongen niet openen. Dat weet hij heel goed. Hij kon hem het geloof niet geven. Maar hij weet, dat kan de Heer wel. Ja, wat dit betreft, dan staan we ook machteloos tegenover elkaar. We kunnen elkaar niet het geloof geven, maar de Heere kan het wel. En dat wil hij ook doen. En hoe doet hij dat? Juist door middel van het woord. Daarom moet het woord gepredikt worden. En het mag nog gepredikt worden. Dat is nu juist het wonder van de reformatie. Wat we ook hier vanavond mogen herdenken. Daarom het is zo'n voorrecht. Dat we zondag aan zondag mogen horen. Het woord wat ons spreekt van die grote Christus. Die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En heeft dat woord van God uw hart al geraakt. Dat uw hart werd hervormd, omgevormd. Is er al wat veranderd in uw leven? Of leeft u nog voor eigen rekening? En dan leeft u nog voor uzelf. En u wil de Heer het anders maken. Onze blinde ogen moeten geopend worden voor Christus. Dan laat de Heer zijn woord prediken. Maar wat is dan nodig dat wij bidden om geopende ogen, zoals ook Elisa erom gebeden heeft, Heere, open toch onze ogen. En als ook onze ogen open zijn gegaan voor Christus, dan hebben we dat gebed steeds weer nodig, want wat een wolken van ongeloof en wat een wolken van twijfel zijn er dan steeds weer om ons heen. Ja, bidden om geopende ogen voor onszelf, maar ook voor anderen. In de tijd van de reformatie. Wat is er veel gebeden of de Heer ook de ogen van de vervolgers wilde openen. Ja, en als de Heer onze ogen opent, dan krijgen we Hem te zien. De koning der kerk. En Hij heeft overwonnen. Ja, dan horen wij deze geschiedenis hoe die vijanden werden overwonnen. Want dan horen we Elisa ook bidden. Heere, wilt u nu de ogen van die vijanden sluiten? En dat heeft de Heere gegeven en hij heeft ze geleid. Als een enige man. En zo heeft de Heere hem in de hand gegeven. Van de koning van Israël, ja, koning Joram. Die vreesde de Heere niet. En dat bleek ook daaruit. Hij wilde ze met het zwaard slaan. Maar nee, dat wilde de Heere niet. Hij moest barmhartigheid bewijzen. Hij moest vurige kolen op hun hoofd hopen. Kijk, zo wil de Heere nog werken. Zo wil hij nog ogen openen. De Heere opende de ogen van de jongen. En toen was zijn vrees weg. Toen zag hij alles anders. Stil vertrouwen kwam in zijn hart. En hij mocht ook zien wie de Heer is voor zijn kerk. Dat wie door de Heere is bekeerd, die wordt ook door hem bewaard. De Heer houdt zijn kerk in stand. Jazeker, dan staan we in de strijd. De strijd tegen de Satan. En daar komt nog vlees en wereld bij. Het is een strijd. Maar de overwinning is zeker, want Christus heeft overwonnen. Hoe heeft Hij de vijand niet overwonnen? Hoe heeft Hij de Satan niet overwonnen? Dan mogen we elkaar ook vanavond wijzen op die grote Christus. Ja, Hij die een zaligmaker wil zijn voor zondaren. Hij biedt zich aan. Hij maakt zich bekend. Ja, wat doen we met het woord? Leren we zo komen tot Hem, om te leven uit Hem. Maar wie in Christus is, ja, die is een nieuw schepsel. Die gaat Hem zien, met ogen van het geloof. En dan raak je niet op Hem uitgekeken, en dan ga je hoe langer hoe meer in de mond dekken. En dan is steeds weer een afzien van jezelf, en een afzien van de wereld. Maar ziende op Hem, zo reist men naar Jeruzalem, want dan zijn we meer dan overwinnaars. Zo heeft Hij overwonnen. En zijn werk gaat nog door. Hieraan kunt u het weten dat het woord u nog gepredikt wordt. En zo wil de Heere u meenemen door middel van zijn woord. Naar de Heer Jezus Christus. Om bij Hem terecht te komen. Dan moeten wij het wel voor Hem verliezen. Maar juist in dat verlies zit de winst. Want wie zijn leven zal verliezen om Christus wil, die zal het nou juist gewinnen. Ja, bid u mee. Heere, open onze ogen. Ja, open ook de ogen van de anderen. Opdat uw naam de eer zal ontvangen. Ja, want zijn naam moet de eer ontvangen. En als je ogen zijn opengegaan voor hem, ja, dan zeg je, Heere, u hebt het gedaan. Dan ga je roemen in de genade. Ja, roemt u mee, ook vanavond, tot eer van hem, die grote Christus, die grote overwinnaar. Want zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. Wij zingen nu van Psalm 34, het tweede en het vierde vers. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit volprezen naam van hem. En het vierde vers, des Heer Engels schaart, een onverwinbare hemelmacht rondom hem die Gods wil betracht. En dan wordt vervolgens het programma afgewerkt zoals u het hebt gekregen.
Uit Psalm 119, de versen 53 en 67. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht, om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen, in al mijn levensjaren dat ik u wed. Die heilig is en goed door uw gena bestendig zal bewaren. En het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. 53 en 67 van Psalm 119. Wij willen de schriften openen en dat bij Efeze 6, de versen 11 tot en met 20. We lezen dus uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het zesde hoofdstuk, het 11e tot en met het 20e vers. Doe dan aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machthebbers, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Sta dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te alle tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoedig mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover het gedeelte van het woord van de Heere, wat we samen willen lezen. En na de meditatie willen we samen zingen, zoals u kunt vinden op het programma, Psalm 68, het tweede vers: maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen. En tijdens het voorspel voor deze psalm die we zingen, zal er een collecte worden gehouden voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. En wij willen die collecte uiteraard hartelijk bij u aanbevelen. Als de zaak van de hervorming ons iets waard is, zullen wij ook van harte willen geven voor het werk van deze stichting, die zich beijvert om onder de zegen van de Heere de reformatorische gedachten uit te dragen, ook onder hen die nog in de ban van Rome verkeren. Beste vrienden, als wij op een hervormingsavond samen zijn, zoals vanavond, dan zou het me niet verbazen als u een stuk heimwee overviel, een stuk weemoed. Want als we staande in het jaar onze Heere 1995 terugblikken naar het begin van de 16e eeuw en een Maarten Luther zien in zijn strijd, maar ook in zijn krachtige geloofsmoed, als we weten hoe Calvijn tegen het getij van de tijden opstond en uitkwam voor het woord van de Heere, als we denken aan Boetser en Boelinger en zoveel anderen, en we kijken om ons heen naar de slapheid en de halfheid die de kerk in de wereld kenmerkt en die ook reformatorisch Nederland zeker niet voorbij gaat, dan kan het haast niet anders of een gevoel van weemoed overvalt ons. Want denkt u het zich eens even in, 1520, een monnik, in de ban gedaan door het hoogste gezag van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat betekent uitgebannen uit het Koninkrijk Gods en overgegeven aan de eeuwige rampzaligheid, met het zegel van de plaatsbekleder van Christus onder aan de banbrief. En hij loopt met enkele getrouwen op een vroege wintermorgen naar buiten de stad. En de boeken die herinneren aan het pausdom en de banbrief met het zegel van Christus plaatsbekleder onderaan worden op een hoop gegooid en hij steekt er de brand in. En nog een paar maanden later in Worms, ontboden, gesommeerd op de Rijksdag. Het wordt hem alleen maar voorgelegd door de keizer die ingefluisterd is door de hoge prelaten van de Roomse kerk. Laat deze man niet spreken en laat hem de geschriften herroepen die hij geschreven heeft. En als hem dan gevraagd wordt of die geschriften van zijn hand zijn, en hij bedenktijd gevraagd heeft en uiteindelijk uitsluitsel geeft voor de hoogste machthebber van de wereld, terwijl hij weet dat zijn leven gevaar loopt en hij als ketter elk moment gearresteerd kan worden, staat die eenvoudige Augustijner monnik Maarten Luther voor de machtige van deze wereld en hij zegt: mijn geweten is gevangen door het woord van de Heere God. Hier sta ik, ik kan niet anders. En volgens een bepaalde overlevering heeft hij er nog bij gezegd: zo helpen mij God. Wat een moed. Wat een standvastigheid. Wat een heilige vrijmoedigheid om voor het evangelie van Gods genade uit te komen. En als we dan met zo die lijnen uit de geschiedenis tot onszelf komen vanavond, dan vragen we ons af, Maarten Luther, hoe is dat mogelijk? Om te midden van de kerk die je verafschuwt en naar de buitenste duisternis verwezen heeft, en een overheid die je naar het leven staat, zo uit te komen voor het woord van de levende God, zo standvastig en zo vrijmoedig te zijn. Weet u wat het geheim was van Luther en van al die anderen? Zij hadden hun voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. En dat door genade. Zo staat het ook hier in de tekst. Het gedeelte wat we samen gelezen hebben. Dat geschoeid zijn van de voeten van het evangelie des vredes. U vraagt misschien: wat betekent dat? Wel, ik wil er vanavond in het licht van de schrift en ook van de geschiedenis van de kerk iets van zeggen. Naar mijn gedachte betekent het twee dingen. Het betekent standvastigheid in de strijd. En het betekent bereidwilligheid tot de dienst. Het geschoeid zijn van de voeten met het evangelie des vredes betekent standvastigheid in de strijd. En het betekent bereidwilligheid tot de dienst. Ja, we weten allemaal, wanneer we enigszins thuis zijn in het woord van de Heere, dat dit een vers is wat genomen is uit die geestelijke wapenrusting. Paulus schrijft namelijk aan het slot van die brief aan de Efeziërs dat die gelovigen in Efeze zich moeten wapenen tegen allerhande vijanden. Geestelijke boosheden in de lucht, satanische machten, wereldse invloeden, noemt u het allemaal maar op. En dan zegt de apostel: wapent u met die geestelijke wapenrusting. De panoplia staat er in het Grieks. Dat betekent het volle wapentuig. En dan noemt hij de onderdelen van die wapenrusting op. En naar alle waarschijnlijkheid denkt hij daarbij aan de uitrusting van een Romeinse soldaat die een helm op had en een borstkuras droeg. En die ook een gordel had en van wie zijn voeten geschoeid waren. Nee, meestal niet met laarzen zoals later de soldaten meestal dragen en zeker in deze noordelijke landen. Maar die oude Romeinse soldaten droegen een soort sandalen. Wel niet helemaal te vergelijken met sandalen met wat riempjes. Het is iets tussen sandaal en een wat luchtige laars in. Een soort schoeisel met een kap over de tenen en een bedekking van de hiel. En dan waren er brede banden om de voeten gewonden. Zo, zegt Paulus, zijn de soldaten geschoeid.
En zo wil ik ook in geestelijk opzicht dat u gelovigen in de gemeente van Efeze geschoeid zou zijn met de bereidheid van het evangelie des vredes. Waar Paulus daarmee op doelt, wel allereerst hierop, dat die soldaten moesten geschoeide voeten hebben, want je kon wel een uitstekende wapenrusting hebben, u kunt zich dat voorstellen, een kuras, een panzer, beenstukken en een schild. Maar als je door het land trok en je zou zeg maar met onvoldoende schoeisel de veldtocht gaan, dan zouden je voeten al spoedig aan de ruwe oppervlakte van de grond opengehaald worden. En wat is een soldaat die niet stevig op zijn voeten staat? Hij kan het prachtigste wapentuig hebben, maar als u niet stevig op je voeten staat, dan ben je een makkelijke prooi in de hand van de eerste, de beste vijand. En vandaar dat het schoeisel niet onbelangrijk was. Bovendien was dat schoeisel van zo'n Romeinse soldaat niet maar een eenvoudige sandaal, zoals we zeiden, maar het was een soort zool met een kap van voren en een beschermstuk voor de hiel van achter. En in die zool zaten allerlei zware spijkers en knobbels die de bedoeling hadden om op rotsachtig terrein en op oneffen terrein de voeten vaste grond te geven. Zoals iemand die in een berggebied staat ook schoenen heeft met bepaalde oneffenheden in het zoolvlak, opdat hij in die rotsige bodem zijn voeten vaste grond kan geven. Dat was de bedoeling. En u begrijpt nu de beeldspraak. Zo bedoelt Paulus het. Moet in geestelijk opzicht een christen vaste grond onder de voeten hebben. Hij moet zijn voeten geschoeid hebben, zodat hij niet makkelijk uitglijdt, of zodat hij niet makkelijk struikelt, of zich aan zijn voeten verwondt, zodat hij niet verder kan. En dat echte, hechte, goede schoeisel, wat Paulus aanprijst in zijn slotvermaning in de brief aan de Efeziërs, is dat de voeten geschoeid zijn met het evangelie des vredes. Het is alsof Paulus wil zeggen, wat alleen vastigheid geeft in het leven, waarmee je alleen vast kan staan te midden van het woeden van de baren en te midden van het aanrukken en opstormen van de vijanden, dat is wanneer je staan mag te midden van de vijanden, je voeten geschoeid hebbende met dat evangelie. En beste vrienden, daarmee zijn we meteen al bij het levensgeheim van de reformatoren. Hoe konden ze zo standvastig zijn? Hoe konden ze te midden van de duivels die ze zagen aangrijzen, bij wijze van spreken, van de pannen van de daken in Worms, toch standvastig blijven? Hoe konden ze in het licht van de dood toch de martelaars weggaan? Omdat hun voeten vast stonden in het evangelie des vredes. Omdat ze door genade wisten de kracht van het evangelie voor hun eigen leven. En daardoor genade opleerde zinken. En dat geeft een vastigheid die met geen woorden van mensen uit te drukken is. Ik denk nog even aan Luther. Aan het aangrijpende moment waarin Luther vrede vond voor zijn hart. Toen het evangelie des vredes voor hem openging en hij de belofte van het evangelie met kracht in zijn hart mocht ervaren. U weet het, Luther had geworsteld als armzalige monnik in het klooster. En zijn grote vraag was, hoe krijg ik een genade God? Hij zag de genade van God niet. Hij zag Christus niet als de uitdeler van de genade. Maar zo schrijft hij in een brief uit die tijd. Ik zag Christus zitten als rechter op de regenboog. En alles in het woord en alles uit het heilig evangelie getuigde tegen mij. Ik wist mijzelf verloren. En hoe ik ook werkte en hoe ik ook probeerde en ik zou mezelf doodgewerkt hebben, ik vond geen vrede voor mijn ziel, totdat ik las in dat woord van Paulus, ter voorbereiding van colleges die hij geven moest als doctor in de theologie, over de brief aan de Romeinen. En ik stuitte alsmaar op die woorden over het evangelie, waarin de gerechtigheid van God geopenbaard is. En ik kon er niet uitkomen, totdat ik zag dat die gerechtigheid in het evangelie niet de eisende, de wrekende gerechtigheid is waarmee God een zondaar bestraft, maar dat het de geschonken gerechtigheid is die God om niet aan arme zondaren geeft. Toen ging het evangelie des vredes voor hem open. Toen mocht hij voor zijn verwonde hart en voor zijn aangevochten ziel vrede vinden. En zo schrijft hij aan het eind van zijn leven: het was alsof de poort van het paradijs voor mij openging. Toen de liefde van God in Christus in zijn hart werd uitgestort. Toen hij zien mocht dat het bloed van Jezus Christus ook de zonde van die armzalige monnik Maarten Luther bedekte. En toen hij vrede mocht vinden in het bloed van het kruis. Dat gaf standvastigheid, vastigheid aan zijn leven. Beste vrienden, u en ik hebben de reformatie lief. Maar we zijn vanavond niet samengekomen uit een soort romantisch heimwee, hoop ik, naar wat vroeger was. De vraag komt vanuit het verleden en ten diepste vanuit de schriften tot ons. Kennen wij die vaste grond? Kent u, ken jij, jongen of meisje in de kerk, iets van dat doorbrekende licht van het evangelie des vredes? Denk erom dat dat een geheim is. Wat de natuurlijke mens niet verstaat. Dat verstaat de natuurlijke Maarten Luther niet. Dat verstaat de natuurlijke mens uit Middelharnis, Sommelsdijk, Dirksland of waar u ook vandaan komt niet. Paulus zegt aan het slot van het gedeelte wat we gelezen hebben, dat het evangelie een verborgenheid is. Onze ogen moeten ervoor geopend worden. En de Heilige Geest moet door de prediking van het woord de schellen van onze ogen rukken. En dat kan soms een hele worsteling zijn, denk maar aan Luther. Maar hoe verschillend het ook toe kan gaan in ons leven. Wanneer de Heilige Geest onze ogen opent en het evangelie des vredes voor ons als evangelie open gaat, dan is het altijd zo dat het open gaat voor mensen die in zichzelf verloren zondaren zijn. Die de hemel niet kunnen verdienen en het bloed van Christus niet waard zijn. Weet u daar iets van? Verloren zondaar, die met uw eigen werken de hemel niet kunt openen, met uw eigen gebeden de poorten naar de troon der genade niet kunt ontsluiten. Niet het offer wat ik breng, niet de tranen die ik pleng kunnen redden. Gij alleen. O, waar dat ons levenslied is geworden, dat we bij onszelf geen gerechtigheid vinden en geen heiligheid vinden, alleen maar zonde vinden. En we zo gedreven worden naar de troon van Gods genade. Daar laat de Heere arme zondaren niet in hun zonde en ellende omkomen, maar hij opent dat evangelie des vredes zoals hij het voor Luther opende. En hij geeft Mensen met een wankelmoedig hart en mensen met vragen in hun leven. En mensen met strijd en mensen met onmogelijkheden in hun leven. Grond onder de voeten. Hij schoeit hun voeten met het evangelie des vredes. En dat betekent dat je zinken mag. Staan mag. Op die genade van God. Die in Christus Jezus een vastere fundering biedt dan alles wat deze wereld geeft. Ja, dat brengt met zich mee, en ik moet daar vanavond kort over zijn, dat we dan verlost worden van een stuk halfslachtigheid en halfhartigheid waaraan onze tijd zeker zo mank gaat. Vandaag heb je veel mensen die het staal van de schrift en de staal van de reformatie missen. Bisschop Ryle uit Engeland, een man die in 1900 stierf, u kent zijn naam misschien, schreef van veel christenen, en hij zei rustig bij zogenaamde christenen uit zijn dagen, dat waren mensen zonder ruggengraat. Net een hoop pudding, u weet wel, zo'n drillende massa. En hij noemde ze zelfs jellyfish. En een jellyfish, dat is een kwal. Zo'n blubberende massa zonder ruggengraat. Zo zijn christenen vaak, zei hij, in onze dagen. God wat en de wereld wat. Die jongen bidt niet meer voor zijn eten in een restaurant. Want hij schaamt zich. Terwijl hij als tekst meegekregen heeft toen hij belijdenis deed, want ik schaam mij het evangelie niet. En die man die erg genoeg op zijn werk allerlei vieze verhaaltjes aan moet horen en midden in het gevloek verkeerd gaat meedoen en sloft met zijn kerkgang. En breidt u het maar uit. Het staal is eruit. Misschien ook in uw leven. Misschien in het mijne. Weet u wat onveranderlijk de oorzaak is van dat halfslachtige? Van dat God wat en de wereld wat? Dat we niet, of dat we veel te weinig gegrond zijn in het evangelie des vredes. Want dat geeft vaste grond, dat schoeit de voeten om vast te staan te midden van de stormen van de tijd, in het strijdperk van dit leven. En dat betekent ook dat ons hart dan niet alleen maar gegrond wordt en standvastig wordt, maar ook bereid wordt om de weg te gaan die de Heere wijst. Laten we nog heel even kijken naar de tekst. En de voeten geschoeid hebbende met het bereidheid van het evangelie des vredes. Heel moeilijk woord, ook in de oorspronkelijke tekst, bereidheid. Het betekent zoveel als toegerust zijn. Maar er zit ook iets in van volvaardig zijn. Op de achtergrond klinkt misschien dat bekende woord uit de profetie van Jesaja, wat Paulus in Romeinen 10 aanhaalt. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Paulus lijkt hier ook aan te duiden, wanneer je gegrond mag zijn op het evangelie der waarheid, dan word je ook aangevuurd, dan wordt je hart ook brandend om dat evangelie des vredes te bevorderen, om het uit te dragen. Zo waren het de reformatoren die de onwetendheid van de massa in de Romeinse kerk een halt toe wilden roepen, die het woord vertaalden in de volkstaal, die gingen preken in de volkstaal, die niet konden rusten voordat de mensen het evangelie des vredes hoorden. Die gebeden hebben en geworsteld hebben om de zielen van hen die ten dode wankelen. En ze zagen het dat er kinderen waren, Rooms gedoopt en Rooms opgevoed, die in het bijgeloof in halve hele duisternis opgroeiden en heen reisden naar de eeuwigheid. Want echt, beste vrienden, als het evangelie des vredes je hart geraakt heeft. En je mag weten, al is het misschien met veel strijd, al is het misschien van verre, dat God in Christus ook aan u met het woord van zijn belofte de zaligheid heel persoonlijk heeft bekendgemaakt. Dat u misschien iets weten mag van dat rusten op dat dierbare bloed van het lam waar in de vrede ligt. Dan kan het niet anders of het trilt door uw binnenste heen. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. Dan wil ik ook aan anderen iets doorgeven, juist aan degene, aan de velen die ten dode wankelen. En dat brengt allereerst tot gebed. Vergeet u dat niet. Er zijn een hoop mensen vandaag aan de dag die zeggen, we moeten getuigen. Dan is altijd bij mij de vraag op mijn lippen, heb u ooit gebeden voor een wereld die ten dode wankelt en geworstelt met de onbekeerden in uw naaste omgeving? Want daar begint alle getuigengemeente op gebogen knieën. En alle knechten van God uit het verleden die door God krachtig zijn gebruikt waren stuk voor stuk. Niet grote sprekers. Weg met die grote sprekers als ze alleen hun eigen gaven etaleren. Dat waren niet boeiende persoonlijkheden waar de mensen zich aan vergapen. Oh, wat een man. Maar dat waren mannen die het geheim wisten van het bukken in het stof. Van het worstelen met de velen die ten dode wankelen. En hoe is dat in uw leven? Worstelt u met uw eigen ziel wanneer u nog onbekeerd bent? Kunt u rustig voorleven wanneer uw 4 kinderen of uw 2 kinderen nog onbekeerd zijn? Of zijn uw voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie, zodat u zich gedrongen weet om pleitend op het evangelie van Gods genade voor uw gezin, voor de gemeente, voor die velen die vandaag aan de dag in de christelijke gereformeerde kerk, in de gereformeerde gemeente, in de Nederlands hervormde kerk ten dode wankelen. Bid u wel eens voor die lichte dominees waarvan u weet dat ze de waarheid niet brengen. Bid u wel eens voor synoden waarvan u ziet dat het helemaal niet goed gaat met de beden. O God, bekeer ze. Beste vrienden, wat zou er van de kerk, wat zou er van de levende kerk uit kunnen gaan als die bereidheid, die volvaardigheid, die drang, pleitend op het evangelie des vredes, ook zou leven. O God, erbarm u over een krakende kerk in Nederland. Over het puin van Sion. Over de ruïnes die wij van de reformatie gemaakt hebben, allemaal samen. En dan niet alleen bewogenheid, biddende bewogenheid met de onbekeerde. Maar ook een drang om het evangelie uit te dragen en te spreken. Luther zweeg niet over het evangelie. Hij preekte, hij doseerde. En weet u wat hij ook deed? Heel eenvoudig, hij sprak erover aan tafel. Die tafelgesprekken van Luther, soms mooi om te lezen, soms met een glimlach om je lippen lees je het, soms met een traan in je ogen. Wat heeft die man als vader, als gastheer, zomaar heel eenvoudig aan tafel met anderen gesproken van het evangelie des vredes. Lieve mensen, waar praten wij nog over vandaag? Spreken we wel eens een goed woord van de koning? Heffen we in onze gesprekken, ook op het werk, de banier van het evangelie wel eens hoog op? Zeg u het wel eens tegen die collega die zo in de knoei zit. Stuk huwelijk, stuk gezin, man. In de weg van de verootmoediging is er hulp en heil bij God. Spreken over deze dingen heel eenvoudig. Weet u waarom? Omdat het evangelie het zo waard is. En omdat de grote verkondiger van het evangelie het zo waard is. Jezus Christus. Die mannen van de reformatie. Laat ik het nou zo eens zeggen. Met de woorden van Spurgeon. Die mannen van de reformatie. Hadden één ding gemeen, zei Spurgeon ooit. Ze hadden allemaal een grote liefde voor de Heere Jezus Christus. Een liefde die hun hart in brand zette. Een liefde die hun leven verteerde. Een liefde waardoor ze alles ervoor over hadden. U weet het devies, het levensdevies van Calvijn. Terardum prosim. Laat mij maar verteerd worden, als ik maar nuttig ben. Letterlijk staat er in het Latijn, laat mij maar stuk gewreven worden. Als ik maar nuttig ben voor het koninkrijk van God. Is dat ons leven geworden? Heren, hoe het met mij gaat is niet belangrijk. Maar zou ik gebruikt mogen worden in uw koninkrijk? Als vader in mijn gezin, als moeder in mijn gezin. Om mijn kinderen te wijzen op het ene nodige. Als mens onder de mensen. Misschien als ambtsdrager in de kerk. Misschien die jongen die in alle stilte worstelt met de vraag. Zou de Heere niet willen dat ik dominee zou worden? Heere, gebruik u me maar. Want in Gods dienst, de dienst van het evangelie des vredes, daar zit zoveel kracht in. Laat ik het zo ten slotte maar zeggen, heel kort. Weet u wat dat evangelie des vredes zegt? Dat zegt dat er hier op aarde geen vrede is. Alleen maar oorlog, nijd, twist. En ellende. Maar dat evangelie laat zien dat er in zo'n wereld, verziekt door de zonde, dood in de zonde, nu mensen zijn op wie God wil neerzien, arme zondaren die het niet verdienen. Zondaren die moeten zeggen, God is tegen mij. Mijn hart klaagt me aan. Eenzaam ben ik. Als onder een beslagen stolp. Maar nu zegt het evangelie des vredes in Christus bloed. In zijn doorboorde handen. Daar is vrede te vinden. Want God heeft al zijn toorn laten uitwoeden in het bloed van de Heere Jezus Christus. En wie nu achter dat bloed mag schuilen, die mag het weten. In het bloed van de Heere Jezus ziet God geen ongerechtigheid meer. En dan mag uw hart zeggen vrede met God. En dat geeft ook vrede in het geweten. Dan klaagt je geweten je niet meer aan. En dat geeft ook vrede met de ander, te midden van een wereld waar de ongerechtigheid en de verbrokenheid woedt. Vrede voor mijn hart. Beste vrienden, in de wereld wordt gehunkerd naar vrede. Die eenzame man hunkert naar vrede. Die moeder in haar gezin, die heel veel problemen kent, hunkert naar rust en vrede. We vinden het nergens anders. De reformatie heeft het herontdekt en de lamp weer op de kandelaar gezet. Dan in dat kostbaar evangelie. Van het bloed van Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. En u breidt deze Jezus ook in het eenvoudige woord. Wat deze avond hier klinken mocht. zijn handen uit, zijn doorboorde handen, in het evangelie des vredes. En hij biedt die vrede aan die bij hem te vinden is. En hij zegt het, zondaar, jong of oud, zoek het bij mij. Want ik alleen breng de vrede en ben de vrede tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij gaan nu nog een keer luisteren naar het koor wat achtereenvolgens de volgende liederen ten gehore zal brengen. Allereerst bede, dan heilig woord van God. Derde is leg maar stil je hand en vier machtige God. Thank you. eindigen met dankgebed. Rust op mij de taak om een enkel woord van dank te spreken. Dat zal uiteraard kort zijn, omdat we in de kerk wel mensen mogen bedanken, maar vooral de dank brengen aan de Heere. Maar een dankwoord aan allerlei mensen is ook op zijn plaats. Allereerst willen we de kerkvoogdij hartelijk danken voor het belangeloos beschikbaar stellen van het kerkgebouw. We danken het koor Advendo voor de zang waarmee ze deze avond hebben opgeluisterd. De organist, de dirigent, de koster, de collectanten en vooral u allemaal die aanwezig geweest bent op deze avond voor het feit dat u er was. En we zijn ook dankbaar dat velen met ons hebben meegeluisterd voor de kerktelefoon. Willen we samen nu eindigen in dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote naam eerbiedig dank. Wij doen dat in het besef dat wij mensen zijn, zondaren. En wij hebben het vanavond gehoord vanuit uw woord op verschillende wijzen. Dat wij, wanneer we terugblikken naar uw werken in het verleden, reden hebben om ons te verootmoedigen. Wij hebben het nodig, Heren, dat in de weg van de ootmoed we leren bidden om de opening van onze oog, opdat wij gaan zien de wonderen van uw genade en van uw bescherming, en dat er bij u altijd meer te vinden is dan deze wereld te bieden heeft. Wij hebben het nodig om ook in ootmoed te vragen om die geschoeide voeten. Dat is om grond onder de voeten, geestelijk vastigheid te vinden in het evangelie des vredes. Met kracht aan onze harten gelegd en door het geloof omhelst. En maak ons dan ook bereid, Heren, om in uw dienst te gaan, om te bidden om de komst van uw koninkrijk, maar om ook op de plaats waar u ons stelt te dienen, zoals u dat van ons vraagt. Als we al deze dingen aan u voorleggen, doen we dat in het besef dat wij dat uit onszelf niet kunnen. Wij doen een beroep op uw genade, sola gratia. Het is uit genade alleen. Heere, heb dank dat we dat zo vanavond mochten horen en mochten overdenken. En wil u geven dat nu we weer uit elkaar gaan tot de verschillende kerken waartoe we behoren. Met ons eigen levensgeschiedenis. Dat wij gaan zoeken. Of steeds meer gaan zoeken als we er iets van kennen. Van die genade. Opdat we in de lijn van de reformatie werkelijk gereformeerd, hervormd, van harte bekeerd worden. Of steeds weer en steeds meer bekeerd. Heren, u komt alle lof en alle dank toe voor deze avond. Zegen u ons allen. Zegen onze kerken waartoe we behoren. Zegen alle dienaren van het woord. Zegen de kerken in ons vaderland. O God, laat er opnieuw een reformatie, een revij, een opwekking mogen komen in deze lage, natte landen bij de zee. We bidden het niet omdat wij het erna gemaakt hebben, maar wij doen een beroep op hem die gekomen is om het evangelie des vredes te verkondigen. Jezus Christus, op zijn naam pleiten we. In zijn naam zeggen we u dank. Uit genade. Amen. We zingen nu tenslotte nog staande een vaste burcht is onze God. De versen 1 en 2, u vindt ze ook op uw programma.